Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
Het eerste vaatje haring is vandaag verkocht. En zoals altijd smaakt onze vis volgens de kenners fantastisch. Mals. Heerlijk. Ieder jaar heb ik, als ik mijn hoofd bij de kramer in mijn nek gooi en dat glibbe ding naar binnen laat glijden, het idee dat ik mezelf voer met de rauwe dood. En daarna zeg ik ook maar fantastisch. Mals. Heerlijk. Het leven is verrukkelijk. Al heeft het gespleten lijfje geen kop meer en zit de slijmhuid vol harde uitjes. Goedenavond, welkom bij het Oog. Bosatlas bestaat 140 jaar. Een betrouwbaar naslagwerk als je even niet meer weet hoe de wereld precies in elkaar steekt. Ik spreek met een aardrijkskundeleraar, sterker nog de aardrijkskundeleraar van het jaar, en een hoogleraar cartografie. Modekenner Arno Kantenberg maakt zich zorgen om de stropdas. Vanuit Den Haag reconstrueert Wilma Borgman het wederom mislukken van de formatie. En professor Rinus van Schendelen legt uit hoe je in de politiek goed, maar vooral ook slecht lobbyt. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van
dinsdag 13 juni.
Een nachtje slaap heeft het wrange gevoel over het mislukken over de formatiegesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks niet kunnen wegnemen.
Ik ben ontzettend teleurgesteld over wat er is gebeurd.
Ik vind het onbegrijpelijk, het gevoel, waar is dit nou op misgegaan?
En dat is dat wij politieke en oorlogsvluchtelingen niet willen terugsturen.
We doen alles binnen het rechtsstatelijke, alles binnen de internationale verdragen.
Het zijn fatsoenlijke afspraken die zich houden aan alle internationale verdragen.
Waar tot mijn verbazing GroenLinks nee tegen zijn.
De achterban van GroenLinks reageert verdeeld op het mislukken van de gesprekken. Twee peilingen laten dat zien, terwijl RTL Nieuws dit meldt.
55% van de GroenLinks-aanhang vindt dat die partij wel mee had moeten doen aan een nieuw kabinet.
En dan blijkt uit een peiling van Eén Vandaag exact het tegenovergestelde.
57% die vindt het een goede zaak dat GroenLinks een breekpunt heeft gemaakt van het uitbreiden van de vluchtelingendeal.
Zo zijn de cijfers, maar op straat klinkt dat zo.
Nou, flink investeren in duurzame economie. Dat heb ik heel graag gezien. Dat vind ik ook wel nodig.
Ik vind het wel jammer, maar ik vind het heel goed dat ze zich vasthouden aan het principe.
Daar baal ik eigenlijk wel van. Ik zou vinden dat er meer invloed van GroenLinks in de Tweede Kamer moet komen.
Niemand lijkt nu te weten hoe het verder moet met de formatie. Premier Rutte deed een oproep aan alle partijen.
Verder over formatie, voorzitter, is het nu van groot belang dat partijen het nationaal belang plaatsen boven het partijbelang.
Mensen die werken met kinderen moeten verplicht tegen kinkhoest worden gevaccineerd. Kinkhoest is zeer besmettelijk en kan dodelijk zijn voor jonge kinderen, stelt de Gezondheidsraad.
Complicaties ontwikkelen, opgenomen moeten worden in het ziekenhuis en heel soms overlijdt het een baby.
Het gaat met name om mensen die werken in het ziekenhuis, de kraamzorg of de kinderopvang. Deze aanstaande moeder juicht het advies van de Gezondheidsraad toe.
Ik denk dat alles wat er mogelijk is op het gebied van preventie van ziekte, dat je dat altijd moet toepassen.
Ik zei het net al, goed nieuws voor de visliefhebbers. De nieuwe haring is er weer. Enkele behoorden tot de gelukkigen die als eerste mochten proeven.
Ik zoek wel de romigste uit.
Zijn ze wel goed schoongemaakt, jongens?
Ja, zeker.
Op Katwijk. Ja.
En hoe smaken ze?
Heerlijk, echt superlekker. Heerlijk, lekker romig is die. Lekker vet. Ja, daar los ik er wel een paar van.
Dat was nieuws vandaag op Radio en TV.
De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions getuigt op dit moment voor de commissie die onderzoek doet naar de banden van Trumps campagneteam met Rusland. Goedenavond, Jet Mok, correspondent in Amerika. Goedenavond. Ja, het is eigenlijk wel bijzonder, hè, dat de minister voor de commissie verschijnt. Wilde hij eigenlijk dat zelf wel?
Ja, hij is net klaar. Ik zie dat hij nu net wegloopt uit de zaal. Ja, dat is zeker bijzonder. Dat gebeurt helemaal niet vaak dat dit gebeurt. Ik kan me zelfs niet herinneren dat dit eerder is gebeurd, dat een zittende minister in zo'n belangrijke zaak getuigd of gehoord werd. Hij wilde dit inderdaad zelf na die hoorzitting van vorige week, die explosieve hoorzitting van James Comey, de oud-baas van de FBI, heeft Sessions nu zelf aangeboden om wat dingen te verklaren, wat dingen uit te leggen, want Comey die zei dat er er toch misschien wel extra redenen waren om niet alles aan Sessions te vertellen over wat hij had gehoord over Trump en van Trump. Dus ja, daar ging vandaag de hoorzitting over.
Ja, en hij is net afgelopen. En waar wilde de commissie antwoord op hebben?
Nou, bijvoorbeeld op een mogelijke derde ontmoeting die deze minister van Justitie heeft gehad met de Russische ambassadeur in Washington. Hij zei zelf, toen hij was gevraagd om minister van Justitie te worden, toen was er al een hoorzitting. Daarin zei hij, nee, ik heb nooit contact gehad met Russische diplomaten en ook niet met de Russische ambassadeur. Vrij snel daarna bleek dat hij dat wel had gehad. 2 keer in elk geval. En hij zei toen later, ja, dat was niet als medewerker van de Trump-campagne, maar dat was in de hoedanigheid als senator. Nu blijkt dat er mogelijk een derde ontmoeting is geweest en daar wilde de Senaatscommissie veel over weten. Dat zou vorig jaar gebeurd zijn, of begin dit jaar, nee, vorig jaar gebeurd zijn, tijdens de campagne nog, toen Trump zijn eerste speech deed over buitenlands beleid in een hotel hier in Washington. Sessions die zei, ja, ik kan me niet herinneren dat daar de ambassadeur van Rusland was. Achteraf, later zei hij, ja, ik heb inderdaad wel gehoord dat hij daarbij was. Ik kan me ook niet herinneren of ik nou met hem gesproken heb of niet. Het was allemaal een beetje vaag, werd behoorlijk doorgeduwd. Maar nee, hij bleef maar zeggen dat het kan zijn geweest dat hij een gesprek had gehad. Maar hij kon zich dat niet herinneren. Ik zag net foto's op Twitter van die bijeenkomst en het blijkt dat Jeff Sessions direct achter de Russische ambassadeur zat bij die bijeenkomst. Dus dat hij het echt niet wist, dat is toch wel een beetje ongeloofwaardig.
Ja, als hij recht vooruit had gekeken, had hij het kunnen zien. Ja. Zou ik maar zeggen. Ja. Hey, nee, is hij de afgelopen uren nu hard aangepakt, vind je, door de commissie?
Ja, inhoudelijk kwam hij niet echt in de problemen, vond ik. Hij gaf op veel vragen geen antwoord. En daardoor kwam hij wel redelijk in de problemen. Want er zijn eigenlijk 2 redenen waarom je niet hoeft te antwoorden in zo'n commissie. En de eerste is als je beroept op je zwijgrecht. Dat is een groot recht. In het grondwet zit dat verankerd. De andere reden is als de president heeft gezegd, ik wil niet dat je over onze gesprekken iets naar buiten brengt. Dat heeft de president niet gedaan over deze gesprekken tussen die hij gehad heeft met Jeff Sessions, de minister van Justitie, en Trump. En toch zei Sessions, nee, ik kan niks zeggen hierover, want ja, alleen de president mag zeggen dat ik daar iets over mag zeggen. En dan werd hem door democratische senatoren gezegd, maar de president heeft niet gezegd dat je er niks over mag zeggen. En dan bleef hij erbij, nee, ik ga hier niks over zeggen. Dus dat liep af en toe behoorlijk hoog op.
Ja. En heb je nu het idee dat dit voor het onderzoek verder brengt?
Nou, ik vorige week was natuurlijk die hoorzitting met James Comey heel explosief. Daar kwam heel veel informatie over naar buiten. En dat was bij deze hoorzitting vandaag absoluut niet het geval. Elke keer als het bijna spannend werd of als er mogelijk iets naar buiten zou komen over, nou ja, wat er gebeurd is ergens of wat er besproken is ergens, dan zei hij helaas, ik mag er niks over zeggen.
Dankjewel, Jet Mok, correspondent in Amerika. Gaan we nu naar het krantoverzicht. Ik neem alle kranten door met Freddy van Tijn.
Dokters die een berisping of een boete krijgen moeten niet langer met naam en toenaam aan de schandpaal worden genageld. Daarvoor pleit Artsenfederatie KNMG. Nederlands Dagblad schrijft dat de medische tuchtcolleges al sinds 2012 berispingen openbaar maken, onder meer via een bericht in een regionale krant. Dat levert volgens de KNMG geen zinvolle informatie op voor patiënten, omdat een tuchtmaatregel niet zegt over de totale kwaliteit van de arts. Maar voor de dokters is het onevenredig belastend en stigmatiserend, vindt de Artsenfederatie.
Een rechtstreekse vlucht van Turkije naar Europa is nieuwste aanbieding in de smokkelbrochure, schrijft de Volkskrant. Elke Syriër in Istanbul weet dat een boottocht naar Europa sinds de Turkije-deal tot niets leidt. Wie de smokkelaars kan betalen, stapt nu met een vals paspoort op het vliegtuig. En dat moet ik dan vernietigen zodra ik in Duitsland ben geland, zegt een Syriër.
Trouw schrijft over de ongewenste gevolgen van de documentaire Schuldig, over mensen met schulden. De documentaire heeft veel aandacht gekregen en nu lijkt het erop dat de hulporganisatie Het Leefkringhuis uit die documentaire veel minder donaties heeft gekregen dan andere jaren.
Een ton dit jaar, 2 ton minder dus dan anders. Dat zou komen doordat mensen na die documentaire over de vogelbuurt in Amsterdam-Noord denken dat het allemaal wel goed loopt bij dat Leefkringhuis. Een woordvoerder van de gemeente zegt wel in Trouw dat de gemeente de organisatie niet zal laten omvallen.
NRC Next schrijft over de extreme armoede in Venezuela. De tekorten zijn er zo groot dat mensen nu letterlijk sterven van de honger en door medicijnentekort. Even in het korte geschiedenis. In 1999 kwam president Chavez aan de macht in het land dat met name rijk is aan olie. Hij beloofde de rijkdommen terug te geven aan het volk. En begon op grote schaal bedrijven te nationaliseren en landbouwgronden te onteigenen.
Boeren en fabriekseigenaren werden verjaagd en na verloop van tijd stortte de hele productiesector en voedselketen in door mismanagement, bureaucratie en onkunde. Om aan de grote vraag te voldoen begon de overheid op grote schaal producten en levensmiddelen te importeren. Door de olie was er geld genoeg.
Maar daarmee nam de corruptie ook toe. En toen onder Chavez opvolger Maduro de oliemarkt verder instortte, was er geen geld genoeg meer om al het eten te importeren. Volgens Maduro is er niets aan de hand en verspreidde de rechtse oppositie en het kapitalistische Westen leugens over de situatie in Venezuela.
De Telegraaf heeft moeite gedaan om iets te betekenen voor zenuwachtige scholieren. 213.000 leerlingen mogen morgen de uitslag van hun eindexamen horen. Een neuropsycholoog heeft desgevraagd wel een tip. Zoek afleiding, zegt ze.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
Picking and I've been strumming, just waiting, waiting on a song. I've been hitching, I've been thumbing, I can almost hear one coming. I just waiting, waiting on a song. Look down in my pocket, under.
Waiting on a Song van Dan Auerbach. Moest even wat uitgevochten worden in het debat over de formatie vandaag in Den Haag. Was het mislukken gisteren nou echt de schuld van Jesse Klaver? Of wilde CDA, VVD en D66 onmogelijke deals met onmogelijke landen sluiten? Wilma Borgman, goedenavond.
Goedenavond, Wilfried.
Ja, sinds gisteravond hoor je VVD, CDA en vooral D66 dus heel teleurgesteld zijn. Verbaasd, soms ook verbijsterd dat het is mislukt. Hoe zit het?
Nou ja, ze deden vandaag, die drie, hun uiterste best om aan iedereen maar duidelijk te maken dat het inderdaad de schuld is van GroenLinks dat het is mislukt. Ze vonden het onbegrijpelijk, heel teleurstellend en inderdaad verbijsterend, zei Mark Rutte. Die had het over zo'n klein dingetje en hij hield zijn middelvinger en zijn duim ongeveer 2 centimeter bij elkaar vandaan. Zo'n klein dingetje waar het op is stuk gelopen. Maar goed, als je dan kijkt wat dat kleine dingetje dan is. Het maken van afspraken met landen over vluchtelingen. Afspraken zoals die afspraak die in de wandeling de Turkije-deal is gaan heten. Daar heeft informateur Cenk Willink een eindvoorstel over op papier gezet. Dat het allemaal binnen juridische kaders moest passen en internationale verdragen en zo. En daar was volgens VVD, CDA en D66 ook Klaver het mee eens. Maar volgens hen verschoof plotsklaps zijn aandacht van de juridische formulering naar de praktijk in die landen. Zijn er wel waterdichte garanties, wilde Klaver weten, dat er ook echt aan vluchtelingen in die landen perspectief wordt geboden? Zo ongeveer op individueel niveau. Nou ja, daar is geen afspraak tegenop gewassen, zeiden ze aan de andere kant.
Nee, dus Klaver in de hoek gezet, in de hoek gedrukt. Ja. Is het nog gelukt om tijdens het debat er enigszins uit te krabbelen?
Nou, ik vond hem in het debat van vandaag niet echt overtuigend. En dat komt ook door die tekst van Cenk Willink. Daar staat bijvoorbeeld in dat die Turkije-deal, dat die in overeenstemming is met belangrijke verdragen. En dat belangrijke elementen uit bijvoorbeeld het VN-vluchtelingenverdrag worden gerespecteerd. Om maar eens wat te noemen, het principe dat een vluchteling niet mag worden teruggestuurd naar een onveilig land. En hoe kan het dan dat Jesse Klaver toch zulke principiële bezwaren heeft, vroeg Lodewijk Asje van de PvdA.
Waar staat nou in die tekst die onder die ondergrens is dat mensen teruggestuurd worden uit gevaar? Want volgens mij wil helemaal niemand dat.
De heer Klaver.
Wat in het vorige debat al heel helder is uitgesproken, is dat iedereen zich aan het internationaal recht wil houden en daarmee ook aan het vluchtelingenverdrag. En dat betekent inderdaad het recht op non-refoulement. Niet teruggestuurd worden naar het gebied waar je vandaan komt en waar je gevaar loopt. Maar ons gaat het, en dat heb ik ook al vaker gezegd, niet alleen over de juridische formuleringen die we weten te vinden, die ook zijn gevonden in de conclusie van de informateur, maar ook over de praktijk in een land. En als we de rapporten, bijvoorbeeld over Turkije, als je de rapporten leest over de omgang met Syrische vluchtelingen en dat vluchtelingenkinderen daar gedwongen zijn om te werken in textielfabrieken, dat ze niet het recht hebben en de toegang tot het onderwijs, dan zeg ik, dan vind ik dat geen veilig land om oorlogsvluchtelingen naar terug te sturen. En daar speelt voor mij ook bij. Waarom die focus op het creëren van veilige derde landen? Want die zijn er niet, hè? Die moeten we dan gaan maken. Waarvan ik de kans zeer klein acht en waarvan ik denk en bang ben en zie dat we onder een norm gaan zakken waar ik niet onder wil komen. Terwijl we ons ook kunnen focussen op het terugsturen van al die andere mensen.
De heer Asscher.
Maar toch klopt dit niet. Het is wel een heel lang antwoord, maar het klopt niet. Maar hier is er dus iets anders aan de hand. U vindt gewoon dat ook naar veilige landen mensen niet moeten worden teruggestuurd. Wij staan dan ook duidelijk over, want die principiële ondergrens, die delen we met u. Dat staat er heel duidelijk. En juist wat er beter kan aan het Turkije-deal, zou je in nieuwe afspraken kunnen vastleggen.
Nee, voorzitter. Nogmaals, daar ben ik heel helder over geweest. Ik vind niet dat je oorlogsvluchtelingen of politieke vluchtelingen zou moeten terugsturen. En als ik kijk naar hoe de praktijk ook in Turkije is, dan heb ik er weinig vertrouwen in dat we in andere landen in staat zouden zijn om die praktijk daar wel goed te krijgen. En dat wil ik dus niet. Wij willen niet die mensen terugsturen. Ik denk dat we de verantwoordelijkheid hebben om die mensen ook als Europa op te vangen, om de grondoorzaken weg te nemen, om doormigratie in Afrika te voorkomen. Al dat soort zaken, daar viel met ons afspraken over te maken. Maar op dit punt niet.
Nee, Klaver kon hier toch niet echt overtuigen. Want hoezo oorlogsvluchtelingen terugsturen naar een onveilig land, dat wil helemaal niemand. En Asscher klonk hier toch alsof er met hem wel afspraken te maken zouden zijn over deze deals. En dat werd door sommigen in de wandelgangen geduid als een opstapje naar toch weer regeringsdeelname van de PvdA. Nou ja, goed, het is natuurlijk ook zo dat Asscher in het kabinet met de VVD verantwoordelijkheid heeft genomen voor die Turkije-deal en daar geen afstand van kon nemen.
Ja, en VVD, CDA en D66, die zeggen in feite die Klaver die durft gewoon niet nu.
Ja, dat hij het risico niet wil lopen om electoraal eventueel gestraft te worden voor dit soort deals. Rutte zei het met zoveel woorden. Hè. Niet in de koplampen van de gemeenteraadsverkiezingen kijken, maar dien het landsbelang. Sterker nog, Pechtold zei in het debat dat ze zelfs met z'n vieren hebben geoefend op het beantwoorden van lastige vragen. Waarbij Rutte de rol kreeg van degene die de vragen moest beantwoorden en iemand anders de rol van de vragen te stellen. Waarbij je natuurlijk wel moet afvragen of er iemand uit de oppositie zou zijn die bij de regeringsverklaring dat soort vragen zou stellen. Maar ze hebben geoefend, allemaal om Klaver erbij te houden. Maar sinds gisteren weten we dat dat niet is gelukt.
Ja, want dan, als je dat doet, dan ben je er eigenlijk al met elkaar, zou je zeggen. En waarom heeft GroenLinks het dan toch laten klappen op dit onderwerp?
Ja, om dan toch maar even bij die Turkije-deal te blijven. Die maakt het wel meteen duidelijk. Want daarvan zegt Rutte steeds dat die gelukt is, hè, die deal. En waarom is die gelukt? Omdat er minder vluchtelingen naar Nederland komen. En dan zegt GroenLinks, ja, ze zitten dan vast in Griekenland, in beroerde omstandigheden in Turkije. Daar krijgen ze geen vluchtelingenstatus en dus kunnen ze daar niet werken, kunnen ze niet naar school. mensen hebben, die zitten daar dan wel in een veilig land. Althans, wat officieel een veilig land heet. Maar hebben geen enkel perspectief. Maar er komen wel minder vluchtelingen naar Nederland. En daarom is de deal een succes. En Klaver zegt, ik wil geen verantwoordelijkheid dragen van zo'n manier naar vluchtelingen kijken, van naar mensen kijken.
Mm-hmm. Maar dit gaat toch om afspraken waarvan nog niet helemaal duidelijk is of die wel gemaakt worden?
Ja, dat is inderdaad nog helemaal de vraag. Want er zijn niet zo bar veel landen in Noord-Afrika waarmee dat zou kunnen, dat soort afspraken. Maar, en ze hadden natuurlijk kunnen wachten tot het echt aan de orde zou komen. Maar dat was nou juist het punt. Want formeel is Turkije ook een veilig land. Is misschien wel een van de beter georganiseerde landen. En daar is GroenLinks al heel kritisch over. Laat staan over landen waar het nog minder goed georganiseerd is. En bovendien, bij GroenLinks hadden ze het idee dat deze prop eerst uit de formatiepijp moest voordat er over andere zaken gepraat kon worden. Dat wordt door andere partijen trouwens bestreden. Maar goed, en dit kon GroenLinks niet dragen. Dus deze hobbel bleek al te groot.
Ja. Nou, de ene kant zegt dus ongeveer van de GroenLinks zocht een reden om te breken. De ander zegt, dit konden wij niet meer voor onze rekening nemen. Dan mag jij zeggen wie de waarheid spreekt.
Ja, ik ga dan een beetje slap antwoord geven, denk ik. Want misschien kan het gewoon toch wel allebei tegelijk waar zijn. Want Klaver heeft natuurlijk gelijk als hij zegt dat de situatie in Turkije voor vluchtelingen, nou ja, zacht geformuleerd, niet geweldig is. Dat zal ook iedereen erkennen. Maar misschien heeft ook de onwennigheid bij GroenLinks, de onervarenheid, toch ook niet meegeholpen om deze toch wel heel lastige onderhandelingstrajecten soepeler te maken of om over ingewikkelde principes heen te springen. Dat kan natuurlijk allebei tegelijk waar zijn.
Ja. En dan gaat die onzichtbare hand weer in de schaal, denk je, toch weer de ChristenUnie?
Nou, als dat zover zou komen, dan moet toch eerst Alexander Pechtold van D66 door een hoepeltje springen. Want de verhouding met Segers is sinds hun laatste onderhoud verslechterd. Daar ligt ook inhoudelijk natuurlijk van alles tussen die twee partijen in de weg. Vergeet niet, het gaat over veel meer dan alleen de medisch-ethische onderwerpen. Het gaat bijvoorbeeld ook over het belastingstelsel. Daar zou met de ChristenUnie de balans in een coalitie doorslaan naar de conservatieve kant. Kijk naar de positie van alleenverdieners. He, waar ChristenUnie, CDA, VVD toch andere dingen willen dan D66. Neem het leenstelsel, die nieuwe studiefinanciering. Dat wil het CDA terugdraaien. En ook daar verandert de balans met de ChristenUnie in 2-2 in plaats van in 3-1. Dus er moet nog een hoop gebeuren voordat we daar aan toe komen, denk ik.
Zijn we eigenlijk weer beland bij dag 1 van de formatie, voor je gevoel?
Nou, dag 1 zou betekenen terug bij 0. Dat is niet zo. Er is veel gebeurd de afgelopen weken. En wat er is gebeurd, dat maakt het waarschijnlijk eerder moeilijker dan makkelijker, denk ik. Kijk naar de onderlinge verhoudingen, die er toch niet bepaald beter op zijn geworden. Dus we zijn niet bij 0, maar laten we zeggen toch bij -20.
En geeft de informateur eens een tip?
Die gaat nadenken en een nachtje slapen. Morgenochtend worden in ieder geval geen gesprekken verwacht. Hij zei vanavond in het Kamerdebat, het uitgangspunt blijft die meerderheidscoalitie, want er moeten zoveel ingewikkelde besluiten worden genomen, zoveel ingewikkelde kwesties worden opgelost. Dat vraagt om een meerderheidskabinet. En het minderheidskabinet staat als allerlaatste optie op het lijstje. Dus maar even wachten waar hij morgen mee komt.
Klinkt als twee nachtjes slapen. Dankjewel, Wilma Borgman. Let's get together. Ja, er wordt heel wat afgelobbyd in Den Haag, in Brussel. En als u denkt dat dit allemaal professioneel en goed doordacht gebeurt, dan komt u na het lezen van het boek Beïnvloeding in Nederland en Europa van een koude kermis thuis. En de schrijver kan het weten. Professor Rinus van Schendelen is al ruim 40 jaar bezig met lobby's. Goedenavond. Mag ik u... eerst even naar de formatie vragen, want u bent zelf ooit nog eens informateur geweest in de gemeentepolitiek, weliswaar, Rotterdam, 2002. Hoe snel had u de formatie tussen Leefbaar Rotterdam en CDA en VVD voor elkaar?
In 5 dagen. In 5 dagen, nadat hij weken, ik geloof 1,5 of 2 maanden vastgezeten had. Ivo Opstelte wanhopig. En toen vroeg hij, kun jij er wat van maken? Toen zei ik, ik heb tijd voor 5 dagen. En ik moet eerlijker zijn, mezelf corrigeren. Ik moest een halve ochtend erbij vragen. Want een van de coalitiepartners wilde nog de fractie, bestaande uit 2 personen, zelf was de delegatie ook 2 personen, raadplegen. En dan geeft bij twijfel de fractievoorzitter de doorslag. Dus alles was in de knip. Het was een stukje theater wat nog moest worden opgevoerd. En dat is het college wat het 4 jaar lang heeft volgehouden. En het beste, ik citeer Opstelte, het beste college wat hij in zijn hele loopbaan ooit gehad heeft is geworden.
Nou, die kan u op de revers spelden. Maar wat zou... Wat zou u Cenk Willink adviseren in deze situatie?
Nou, in mijn boek beschrijf ik heel veel cases van domme of intelligente. Alles is relatief natuurlijk. Ja. Niemand is altijd dom, niemand is altijd intelligent. Maar heel veel cases, waaronder onder meer de formatie, de Haagse formatie 2012. Zeg maar Samson-Rutte. En daar ben ik zeer positief over. Dat was nou een intelligente aanpak. Geen principe ruiterij zoals GroenLinks de afgelopen week heeft gedemonstreerd. Want als je wil principe ruiten, nou ga dan het bos in, maar ga niet aan een tafel van onderhandelaars zitten. Uh-huh. Want bij onderhandelen wil je anderen beïnvloeden, en dat is een spel van geven en nemen. En niet van een principe bereiden. Samson Rutte was een schoolvoorbeeld van het hoog tempo maken. Anderen afmatten. Dus die kunnen de andere partijen niet bijhouden. Vervolgens snel op hoofdlijn een deal maken. Grote thema's opbreken in kleine onderdelen. Rondom elk onderdeel vervolgens een soort maatschappelijk platform, wat later maatschappelijk akkoord werd, bouwen. Ja. En dan vervolgens die akkoorden weer. In die akkoorden weer gaan shoppen voor je Haagse wet en regelgeving. En toen natuurlijk was de magie er vanaf. Het was een intelligente improvisatie van Rutte en Samson. En ze hebben het ere wie ere toekomt als een van de weinige kabinetten in het land de volle termijn volgemaakt.
Ja, en nu zit Samson te luisteren en ik denk, ja, maar daar was mijn partij wel naar de gossiemijnen.
Nee, ja, maar daar ligt veel ingewikkelder. Alle linkse socialistische partijen in Europa zitten in een overlevingsfase. Ja. Hebben het zeer moeilijk.
Zullen we dat even laten liggen?
Ja, dat is een heel ander onderwerp. Ik stip het ook aan, maar het is een ander onderwerp. Terug naar beïnvloeding. Ik gebruik zelf liever het woord beïnvloeding of beïnvloeden als werkwoord dan lobbyen. Want lobbyen is een onbruikbaar begrip. Het heeft te veel nare bijsmaak.
Hoe komt dat?
Omdat lobbyen door de meeste mensen wordt geassocieerd met iets uit de vroege renaissance, namelijk deurtje kloppen, je ophouden in een belangrijk gebouw, op weg naar de vorst, tegenwoordig koffie drinken, smoezen, en dan weer stilletjes naar buiten slippen. En dat wekt terecht wantrouwen.
Ja, maar u doet net alsof dat niet meer bestaat.
En sommigen, bij sommigen ook terecht, wantrouwen. En nog steeds zijn, moet je als belangengroep, als de beïnvloeder, af en toe deurtjes kloppen. Maar het echte werk bij goede, intelligente belangengroepen zit in de voorbereiding. En de pers, de politici, de ambtenaren, de ontvangers, kortweg, die zien alleen maar die bezoekjes. En die denken, dat is het hele verhaal. Nee, overigens zijn er zowel in De Haag als Brussel nog altijd is er een smal deel van wat vroeger heette in de jaren 80 geveltoeristen. Dus gasten die alleen maar nog ouderwets lobbyen. Nou, de echte betere aanpakken, die vergen heel veel huiswerk. Werkelijk waar. 80, 85, 90% van de tijd gaat zitten in piekeren, denken, uitzoeken, informatie vergaren. Mm-hmm. Daar begint het mee.
Maar vervolgens klop je dan ergens aan als lobbyist?
Nee, alleen als je nog een informatietekort komt in hoge nood, of als je nooit helemaal zeker bent dat je steun van iemand verkregen hebt, ga je eens langs. Heel selectief.
Maar meneer Verschendelen, een lobbyist die alleen maar thuis in zijn boeken zit en rijkdom en kennis vergaart, dat is toch geen lobbyist? Dat is toch een huisschilder, zou ik maar zeggen?
Nee. Vergelijkt u zo'n moderne beïnvloeder het beste als een journalist die nog op zoek is naar nieuws. Een journalist gaat ook heel weinig op pad tegenwoordig. Dat is desk research. Die zit achter van allerlei digitale hulpmiddelen. Ja. En van daaruit gaat hij piekeren, gaat hij een verhaal bedenken, construeren, checken. Dat is hetzelfde werk bij een beïnvloeder. Alleen het verschil met een journalist is dat de beïnvloeder vervolgens moet zorgen voor voldoende steun om iets geaccepteerd te krijgen in de buitenwereld.
Ja, en dan moet je wel op pad.
En daar zijn ook weer zeer veel andere technieken toe. Want vanuit je huiswerk kan je vooraf al weten bij wie je uit moet komen, waar je kansrijk bent. Dus je hoeft niet te zwalken door de buitenwereld. Je kan heel selectief gaan. Je kan zelfs tegenwoordig met videoconferenties, teleconferenties, et cetera, digitaal, virtueel bij elkaar komen. En dus het grote publiek ziet eigenlijk veel minder van dat soort ouderwetse gedragingen. Ja. Maar terug naar die intelligentie, ja?
Ja. Nou, ik wil even met u toe naar de Nederlandse, u noemt ze beïnvloeders. Ik vind lobbyisten ook wel mooi klinken nog, hoor. In het boek zegt u, dat is bijna synoniem met gelijkhebberij, geduld en dwarsliggerij. Als het om de gedragskenmerken gaat, hè, van die Nederlanders.
Ja, dat zijn de gedragskenmerken van nog steeds veel Nederlanders, personen en ook groepen, belangengroepen, op EU-niveau in Brussel. Want daar toont elk land de nationale hebbelijkheden en onhebbelijkheden, de manco's en ik noem het de incongruenties, dat je niet aangepast gedrag vertoont. Nou, dan ben je out of the game. Je maakt je belachelijk, hè? En daar geef ik vele voorbeelden van. Elk land heeft natuurlijk zijn hebbelijkheden. Maar wij hebben een bekend aantal zeer frappante die ons voortdurend in de weg blijven te zitten. U heeft er net drie geciteerd.
Ja.
En die gelijkhebberij. Wij denken dat wij eigenlijk het licht zien in Europa bij vele dossiers, ook hele technische dossiers. En dat Europa wel dom zou zijn om ons niet te volgen. Nou, meest met zo'n insteek loop je vast.
Ja,
zo simpel is het. Want we hebben ons niet verdiept vooraf in de belangen, hele andere belangen van andere groepen uit andere landen in precies hetzelfde onderwerp van klimaat of vervoer of schapen of weet ik wat.
Ja. Bijvoorbeeld Philips, om eens een voorbeeld te geven, komt in het boek ook voor. Die hebben ook zo gehandeld, vindt u?
Nou, kijk, er bestaan veel misverstanden bij het publiek, bij zelfs soms geïnformeerd publiek, over factoren die leiden tot succes of falen. En een hele bekende is wie veel geld heeft, scoort. En wie arm is, scoort niet. Nou, er zijn talloze voorbeelden in het boek waar precies het tegendeel uit blijkt. Een ander voorbeeld, misverstand, is dat wie al heel lang in Brussel rondloopt. En dat is Philips onder meer. Een van de eerste Nederlandse bedrijven die in Brussel in de jaren 80 neerstreek, die zal inmiddels wel de weg kennen. Nee, natuurlijk niet, want de man van toen die is al lang met pensioen overleden. En er zijn alweer vele opvolgers en crisis in de, op het hoofdkantoor in Eindhoven, Amsterdam, opgevolgd. Alles is steeds anders op het thuisfront, zoals het dan in de wandeling heet. En in de ongeveer 10 jaar geleden heeft Philips daar zichzelf in allerlei problemen gebracht. Met onder meer het voorbeeld wat ik uitvoerig beschrijf van de introductie van de spaarlamp. En daartoe moest uit de markt, in de markt verboden worden de ouderwetse gloeilamp, het peertje. Mm-hmm. En dat is een spel van Europese wet en regelgeving als je iets wil in de markt wil verbieden en dan iets wil begunstigen bij de verkoop voor iets nieuws, hè, de spaarlamp. En lang verhaal kortmakend, Philips was alleen maar op pad met 1-2 sectorgenoten, zoals Osram in Duitsland. En ze waren vergeten dat de studio's, uw bedrijf, de consumentenorganisaties en allerlei andere stakeholders, vakbonden, allemaal genegeerd waren, vergeten waren, ja, zeggen we achteraf. En die zijn toen vervolgens de kou gaan aansteken, ja, met de spaarlamp.
Ze zijn gewoon links en rechts zijn die eigenlijk Philips gepasseerd. Ik wil nog naar één punt toe. U haalt op een gegeven moment Ovidius aan, de aloude dichter, ja, in uw boek. En u zegt, als je iemand wil beïnvloeden, dan moet je indirect zijn, stil, informeel en aardig, zoals Ovidius dat voorschrijft.
Ja.
Daar,
ja,
gelooft u heilig in.
Nou, bij het begin van een beïnvloedingsproces, je kunt niet altijd informeel, aardig en stil, et cetera, blijven. Want Ovidius die past er toe op, hoe vindt een jongen een meisje of een meisje een jongen, als ze jong zijn. En als je dat je hele leven blijft doen, dan trouw je nooit en dan komt er nooit een kind, et cetera. Dus vroeg of laat moet je het omkeren. Ja. De meeste dingen moet je omkeren. En het leuke is dat Ovidius dat beschrijft voor jongeren die het bij instinct als het ware goed doen. En hij zegt er zelf bij, ouderen vergeten dat, bij het ouder worden vergeet men het heel snel en dan moet men op een soort cursus. En hij heeft als tweede deel van het beroemde boek, de Ars Amandi, verleidingskunst, nog een tweede deel geschreven. En dat heet Ars Remedia. Hoe repareer ik het dan weer? En dan moet je je hersens gebruiken. Dan is het gewoon huiswerk, tobben, piekeren, denken en alternatieven onderzoeken.
Dat klinkt goed. Wat is, ja, uw leeftijd?
Mijn leeftijd is nu nagenoeg 73. Maar het thema beïnvloeden interesseert me al, fascineert me al 45 jaar studieus. Ja. En al 35 jaar in de praktijk als adviseur van inmiddels honderden belangengroepen in Europa.
Meneer Van Schendel, u klinkt nog uiterst geestdriftig op uw leeftijd. Beïnvloeding, ja, ja, in Nederland en Europa heet uw nieuwe boek. Dank u wel.
The day breaks, your mind aches. You find that all his words of kindness linger on when he no longer needs you. He wakes up, you make up. He takes his time and doesn't feel he has to hurry. He no longer needs you. And in his eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want him, you need him, and yet you don't believe him when he says his love is dead. You think he needs you. And in his eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, he goes out. He says that long ago he knew someone, but now she's gone. He doesn't need her. The day breaks, your mind aches. There will be times when all the things he said will fill your head. You won't forget him. And in his eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
For No One uit 1966 alweer, gezongen door Cilla Black. Ja, waar ligt Novosibirsk of Timbuktu? En wat is de bevolkingsdichtheid van Brazilië? En waar ter wereld is de kwaliteit van het rechtssysteem het beste? Er bestaat eigenlijk maar één boek dat antwoord geeft op al deze vragen, op duizenden vragen. Dat is de Bosatlas. Inmiddels is het 140 jaar geleden dat de Groningse leraar Bos de eerste atlas tekenen en die verjaardag wordt morgen in Utrecht gevierd met een symposium. Bij mij in de studio zijn Ferjan Ormeling, hoogleraar cartografie en voormalig lid van de redactie van de Bosatlas. Hij schreef ook de biografie van de Bosatlas. En Clarines Nauta is er ook en hij is aardrijkskundeleraar van het jaar. Wat een fantastische, wat een erefunctie heeft u inmiddels.
Dat is geweldig. Ja, de leerling heeft mij gekozen en daar ben ik heel blij mee.
Ja, mooi. Welkom alle twee. Meneer Ormeling, om met u te beginnen, hoe wordt eigenlijk iemand cartograaf bij de Bosatlas?
Nou, bij mij is het al heel eenvoudig geweest. Mijn vader was het ook. En in onze oude koninkrijken aan de zee zijn dat soort dingen een beetje erfelijk.
Oké, en wat voor speciale vaardigheden heb je daarvoor nodig?
Vroeger werd geacht dat je goed zitvlees had en geduldig was en scherpe ogen. Maar op het ogenblik is het gewoon goed met goede informatie kunnen zoeken.
Ja, maar bent u iemand geweest die ook echt zelf getekend heeft?
Jazeker, ik ben begonnen bij Wolters in 1961. En dan moest ik s'avonds, had ik les van het hoofd van de tekenkamer, meneer Bussen, moest ik iedere avond moest ik letters leren schrijven. Eerst allemaal ootjes, die waren het eenvoudigste, en later met een streep erbij, de aardjes, zodat ik de kaartjes die ik ontwierp ook goed kon beschriften.
Maar ja, goed, ik kan me voorstellen dat letters dus ook niet makkelijk, maar dat het toch moeilijker is om een hele mooie kaart te tekenen en die in te kleuren.
Ja. Zonder meer, vooral de rivieren waren moeilijk, want je had een pennetje ervoor en naarmate je dichter bij de monding van de rivier kwam, moest je harder op dat pennetje drukken en dan werd de lijn dikker. Okay. Zodat je kon zien waar die naartoe stroomde.
Ja, ja, en u deed echt, alles gebeurde in die tijd met de hand.
Met
en
dat
werd vervolgens gedrukt.
Ja.
Ja, als je goed kijkt en zou inzoomen op een oude atlas, zou je eigenlijk de structuur van de tekenen nog kunnen zien.
Ja, en je kon zelfs eruit halen wie de kaarten beschrift had. Want hoewel er vaste standaarden waren voor de beschrifting, kon je toch de individuele tekenaars er nog wel uithalen.
Oké. En wat vindt u nou in de hele historie een mooie kaart?
Zonder meer een kaart die met de hand beschrift is.
Dan snap ik sowieso.
Dan kan je zoveel beter rekening houden met alle mogelijke omgevingsfactoren waar de andere elementen van de kaart staan. De Bosatlas was heel bijzonder vanwege de kleurstelling. Dus meester Bos, die dus de eerste redacteur was, die heeft de eerste 15 jaar geweldig geëxperimenteerd. En de mooiste editie vind ik steeds de zesde. Daar had die, dat waren allemaal donkerrode en bruine kleuren. En tegen een grijze zee. En dat doet het zo geweldig.
Doet me heel ouderwets aan. Doet me toch een beetje aan mijn lagere school denken, bij wijze van spreken. Aan die kaarten die hingen, die ook dat sobere hadden eigenlijk nog. Tegenwoordig worden er ook echt luchtfoto's gebruikt, hè, zag ik in de laatste editie. Ja. Vindt u dat mooi?
Jawel, zeker om de...
Twijfelde een klein beetje.
Nee, zeker niet. Het is erg nuttig om te laten zien dat je die werkelijkheid van de luchtfoto, dat je daar toch je eigen interpretatie bij hebt als je dat in een kaart omzet.
Ja. Meneer Nauta, u bent aardrijkskunde leraar van het jaar. Voor u is de Bosatlas, begrijp ik, zoiets als een roman. Zo ziet u dat. Beschrijft u dat eens?
Nou, het is, als je een atlas pakt, dan gaat er gewoon een wereld voor je open. En elke atlaskaart heeft zijn eigen verhaal. En als je daar induikt in zo'n kaart, dan gaat zo'n gebied gewoon voor je leven. Dus op die manier zou je de atlas kunnen lezen als een soort roman.
Ja, maar dat betekent dat het voor u geen straf is. U hebt zelfs verschillende edities bij u. Dat als u ze thuis heeft en u gaat een half uurtje bladeren, dat is voor u geen straf.
Dat is heerlijk.
Oh,
dat is gewoon fantastisch.
En maar wat denkt u dan als u die kaarten voorbij ziet komen?
Dan denk ik bij mezelf, waarom wonen mensen op die plek? Wat is daar gebeurd? Wonen ze langs de rivier, of wonen ze langs de kust, of juist landinwaarts? Waarom hebben mensen juist dat gebied gekozen om te wonen? Ja. En als ik een oudere kaart pak, dan wonen ze op andere plekken dan tegenwoordig. En dan gaan mij de belletjes rinken van waarom hebben mensen daarvoor gekozen? En het leuke is, als je oude kaarten geeft van de zandgronden in Nederland, bijvoorbeeld rond 1800, en je kijkt naar nieuwe kaarten, dan zie je bepaalde gebieden dat heel dicht bevolkt zijn geraakt, die vroeger heel dun bevolkt waren. En dan krijg je onmiddellijk de vragenklas van hoe kan het nou, meneer? Nou, dan komt het verhaal op gang, wat erachter zit.
Ja.
En laatst in gebruiknaam van woeste gronden, zoals vroeger heette, de stedelijke uitbreiding in gebieden.
Maar u geeft nog altijd les, hè? U heeft het over zo'n klas. Kunnen die nog steeds mee met de cultuur van zo'n oude atlas? Of ja, die zitten voor 90% op de telefoon, zal ik maar zeggen. Wordt het niet moeilijk om dan op die oude kaart te kijken?
De telefoon is een hulpinstrument.
Nou, dus ook, zou je zeggen.
De atlas is voor hun, naast de vraag die ze krijgen, naast het bestuderen van de stof, een hulpmiddel om antwoord te kunnen vinden. En de atlas daagt de feiten uit van, kun je bepaalde verbanden leggen? Dus als je ziet wat bijvoorbeeld een gebied is met veel bergen, laat zeggen op Java, Sumatra, ja, en je gaat dan zoeken naar verklaring, dan komen leerlingen uit bij de platentectoniek. Dan gaan kinderen in hun hoofd een beeld vormen, wat gebeurt er aan de ondergrond?
Ja.
Dus de insteek wordt om de leerling nieuwsgierig te maken. Want de goede insteek voor welk vak dan ook is, het kind moet interesse hebben. Er moet iets nieuwsgierig worden. En als het kind nieuwsgierig wordt, gaat het uit zichzelf leren. Want je kunt wel stof erin drammen, mm-hmm, maar het heeft meer zin als het kind zelf gaat vragen, hey, hoe kan het nou? Ja. En waarom is het zo?
Nou heeft een atlas voor mij ook een beetje het gevoel dat het een licht vertragend instrument is. Hè? Het houdt nooit de actualiteit bij, want het wordt één keer in de zoveel jaar vernield. Soms vindt een revolutie plaats.
Maar dat is toch fantastisch? Dat is toch fantastisch? Laat wel wezen. Als je nu de kaart pakt van Turkije, ja, daar zie je een lijn op staan, een transforme breuk met aardbevings, met jaartallen erbij.
Ja.
Is net een aardbeving geweest.
Ja.
Dan laat de kind die breuk zien. En dan kijk je naar de jaartallen. En dan weet iedereen in de klas, oh, we kunnen dan weer een jaartal als waar erbij gaan schrijven. Natuurlijk lopen kaarten achter. Alleen kinderen maken wel een nieuwe kaart in hun hoofd. Als zij de plekken maar kunnen vinden waar ook iets gebeurt.
Ja, ik snap. Meneer Orman, vindt u dat ook? Een kaart heeft iets vertragends. Heeft iets van, hè, het is niet helemaal actueel. Kan dat niet zijn?
Helemaal niks kan actueel zijn. Niks wat je uitgeeft. Zit er altijd een achterstand in.
En wat denk je dan als cartograaf, als er dingen veranderen in samenstelling van bevolking, of er vindt vernietiging plaats ergens, denk je dan van, goh, ik moet weer helemaal opnieuw dingen gaan tekenen?
Ja, de zaak moet bijgehouden worden. Bijvoorbeeld, als we kijken naar de namen in Nederland.
Ja.
Elk jaar brengt de topografische dienst, of het kadaster nu, brengt een nieuw bestand uit. Per jaar veranderen er zo'n 3000 namen in het bestand.
Ja.
Dus er zijn 3000 namen van gemeentes of van andere van verkeerspleinen in Nederland die veranderen. Nou ja, dat weet je van tevoren en dat moet je bijhouden. Ja. Dat...
Nou, wat moet u nou bijvoorbeeld, stel u bent nog steeds cartograaf en u moet een nieuwe atlas maken. Wat doet u met zo'n land als Syrië wat volledig is kapotgeschoten? Hoe tekent u dat?
Zolang de grenzen niet zijn vastgelegd in een of ander internationaal verdrag, is het gewoon het veiligste om daar gewoon de laatst algemeen geaccepteerde toestand bij weer te geven.
Ja. En kunt u als leraar iets gebruiken van de atlas voor de huidige situatie in Syrië?
Jazeker.
Ja?
Zoals Merkel niet kon aangeven waar Moskou lag op een blinde kaart van de wereld, zoals wij vermoeden dat Reken niet wist waar Vietnam lag. Zo moet een leerling leren om dingen te plaatsen in perspectief. Als ze weet waar Syrië ligt en ze zien dat ten noorden van Turkije ligt, dat de Koerden graag een eigen gebied willen, dat ze zien wat er gebeurt in Irak, wat er gebeurt in Iran, dan krijgen ze een bepaald perspectief. En dat beeld wat kinderen vaak onthouden, omdat bijvoorbeeld te weinig tijd is voor goed aardrijkskundeonderwijs. En ik denk ook, de volgende stap in de atlas is de digitale atlas.
Ja.
Dat betekent dat dus veel meer dingen actueel kunnen worden gehouden. Dan kan de leraar op het digibord dingen laten zien, kaartjes kunnen combineren met elkaar, en de docent en de klas kunnen zelf materiaal gaan toevoegen. Dus dan kan een klas zelf een bepaald project nemen en daar als het ware de actualiteit in gaan brengen.
Ja.
Dus die digitalisering levert gigantisch veel nieuwe mogelijkheden op.
Dus mensen zeggen, de Bosatlas, dat is binnenkort verleden tijd onzin. Die gaat gewoon mee met de tijd, digitaliseert en wordt aangepast. En het blijft een waardevol document voor mensen hier aan tafel, voor ons, maar ook voor de kinderen in ieder geval.
Ik denk dat zonder meer de papieren editie naast de digitale zal blijven bestaan, omdat je ook het overzicht wil hebben.
Ja.
En dat overzicht, dat hebben we nog steeds niet goed op het beeldscherm. Ja.
Ik wil u hartelijk bedanken voor het vurige pleidooi om voor eeuwig de Bosatlas in huis te hebben en op school. Dank u wel, meneer Nauta en meneer Ormeling.
Dank u wel.
Het is 11:55.
Prins Klaus, die riep het 19 jaar geleden al, weg met de stropdas.
Liberate yourself and venture forth into open color.
Ja, en die oproep vindt nu gehoor in Duitsland. Bij de Aldi hoeft de chef al een tijdje geen stropdas meer om. En als klanten van de spaarkassen in München goed vinden, mag de stropdas daar ook af. Arno Kantenberg, hoofdredacteur van Esquire, een groot voorstander van de goed geknoopte das. Ja, waar gaat het naartoe met onze stropdas?
Het einde van de wereld is nabij, denk ik, hè. Het is, ik ben inderdaad een grote fan van de stropdas, maar ik geloof dat ik een roepen in de woestijn ben geworden. Want er zijn er niet meer zo heel veel, zoals ik.
Nee, jij, want van de 7 dagen, hoe vaak heb je dan de stropdas op aan?
Ik durf het niet, maar ik denk, nou, in het weekend minder dan door de week. Maar ik denk, we hebben in een dag of 3, 4 van de 5.
Ja, nou klagen veel mannen die ik ken toch wel over het feit dat die stropdas dan gewoon lastig is, stijfjes is, pijnlijk is soms. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, dan moet je hem niet te strak stroppen. Het is op zich, kijk, kleding, het is een misvatting dat kleding en knappe kleding oncomfortabel zou zijn. Hè? Hetzelfde geldt voor broeken, weet je? Truien, overhemden, kragen, boorden en verstropdas ook. Dat hoeft, kijk, er zit iets om je nek, dat is evident. Maar het is niet zo dat het, zoals Klaus volgens mij destijds zei, dat er een slang zich om je nek wurmt of dat je hoofd in een strop steek, dat is niet zo. Dan stop je een beetje losser, wat mij betreft.
Ja, hey, en wat maakt een stropdas nou zo mooi?
Nou, kijk, ja. Het maakt, vind ik, je outfit af. Hè? Het completeert, als het ware. Kijk, er is de echte functie, die geldt niet meer. Hè? De functie van dat het bijvoorbeeld je nek warm houdt, of dat het de knopen op je overhemd verbloemt. Ja, dat werkt niet meer, maar het is net als een pochetje. Het is een vervolmaking van je outfit. En waarom zou je er niet nog net iets beter uit willen zien dan je al doet?
Ja, nou valt me één man met stropdas al een tijd op, en dat is Donald Trump. Dat vind ik een stropdas waarvan ik verwacht dat het uiteindelijk, dat hij een hoop volgers gaat krijgen erin. Een stropdas die eigenlijk 10, 20 centimeter te lang wordt gedragen.
Ja, hij, bij hem eindigen zo ongeveer rond de kroonjuwelen. Dat is. Kijk, er is een soort van regel dat de onderste punt van je stropdas, dat hij een beetje de bovenkant van je broekband aantikt of er iets overheen valt. Ik zelf draag hem overigens altijd nog korter, omdat ik dat mooi vind. Mm-hmm. Trump is natuurlijk. Kijk, zijn stropdassen die zijn, voor zijn werk, weet ook van zijn eigen merk. Wordt overigens gemaakt in Mexico, net als zijn pakken van de Donald Trump-merk. Dat is niet al te beste kwaliteit. Hij is natuurlijk niet de beste, of de beste. Hij is een buitengewoon slechte ambassadeur voor de stroomdans.
Maar zou hij tenminste weten dat hij iets te lang gedragen wordt door hemzelf?
Ja, het wordt wel heel vaak geschreven. Het is overigens niet een man die veel leest, anders dan die 140 woorden van zichzelf op Twitter. Hij zal het wel weten, maar ik vermoed dat hij niet vooraan stond toen de smaak
onvoorstelbaar
werd uitgedeeld.
Nee. Arno, en wie draagt het best een stropdas in Nederland?
Ah ja, Benjamin Herman.
Benjamin Herman, de saxofonist.
De jazz grootheid.
Want hoe ziet een goede stropdas eruit?
Nou, daar zit iets meer leven in dan gewoon een dode vis om je nek. Hè? Dus daar zit een kneepje in en daar zit een gleufje in boven. Hè? En een referentie, daar zit dynamiek in. En een beetje liefde.
Een kneepje, een gleufje, liefde en dynamiek. De samenvatting van de stropdas. Dankjewel, Arno Kantenberg.
Graag gedaan.
En nog even navraag gedaan bij de geluidstechnicus. Doet 3 dagen per jaar een stropdas aan, ik 1 dag per jaar. En vanmorgen weet ik het niet. Hij zit hier op de stoel, Herman van der Zand. Ik vermoed gewoon weer in spijkerbroek en t-shirt. Nog een goede nacht.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Als ik later dood ben, ga ik kinderen inenten.
Als ik dood ben, ga ik kinderen leren lezen en schrijven.
Ook als ik er niet meer ben, blijf ik me ervoor inzetten dat geen kind ooit meer met honger naar bed hoeft. Zet UNICEF in uw testament. Kijk op unicef.nl/nalaten of bel 0800 1120.
Jij en ik. Het avontuur begon online. En nu zingen 6 kinderen samen met hun vader of moeder voor het eerst in hun leven live op tv in een spannende tv-show. Gepresenteerd door Toos Karagas en ikzelf, Marco Borsato. Wie krijgt de grootste staande ovatie van het publiek in de tv-show Jij en ik voor Woordzaal? Kijk morgen live 8:30 bij de EO op NPO 1.
NPO Radio 1.